Thank you. Kerkraad, heeft u en jou. Kerkraad, heeft u en jou. Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze. Kerkraad, heet u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin dominee Van der Wint voorgaat. De schriftlezing in deze dienst is uit Genesis 6 en 1 Petrus 3. Vanavond om 6:30 hoopt dominee Van Zetten voor te gaan. De kerkdiensten, zondag 19 juli in de ochtenddienst om 9:30 is een gezamenlijke dienst met Kerkwijk waarin dominee Van Zetten hoopt voor te gaan. In die dienst zullen ook 6 jongeren uit de gemeente belijdenis van hun geloof afleggen. In de avonddienst om 6:30 hoopt dominee Meeuwse uit Sliedrecht voor te gaan. De voorbeden. Op zaterdag 11 juli is overleden de heer Bert van Ballegooien in de leeftijd van 74 jaar. Hij woonde op Gratenbogen 23 te Gameren. Er is gelegenheid om de familie te condoleren op woensdag 15 juli van 7 tot 8:30 in Elim te Gameren. De begrafenis zal plaatsvinden op donderdag 16 juli na een rouwdienst in de kerk van Gameren. In verband met zijn overlijden zingen we een rouwpsalm. De heer Dick Dingemans, de kosterijstaat 44, krijgt deze week nog uitslagen en krijgt weer een chemokuur. Jannie van der Heijden Rosa, molenstraat 21, kreeg deze week met dankbaarheid een positieve uitslag na de operatie aan haar heup. Mededelingen. Afgelopen week hebben we volgens de beschikbare berekening vastgesteld dat we in onze kerk verantwoord kunnen zingen. De kerkraad heeft besloten hier voorzichtig mee op te starten. We zingen de komende tijd niet uit volle borst, maar ingetogen, dus wat zachter dan gewoon. We volgen de komende weken de ontwikkelingen van het virus om te bepalen of het in plaats van ingetogen weer gewoon kan. We zijn dankbaar dat de lofzang nu weer hoorbaar gaande gehouden mag worden. Collectebonnenverkoop. Aanstaande dinsdag kunt u weer terecht voor de collectebonnen in Ebenezer van 7 tot 8 uur. De collecte. Er zijn vandaag 2 collecten. De eerste is bestemd voor de GZB-actie Honger door Corona. De kerk deelt uit. De tweede is voor de kerk. We bevelen deze collecte hartelijk bij u aan. De voorzang. De voorzang is Psalm 61 vers 1. Wil o God mijn beden horen, neig uw oren naar mijn zuchten en geween. De kerkraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. In verband met het overlijden van Bert van Ballegooien gaan we nu zingen van Psalm 44. Psalm 44, het tweede vers. Het psalmvers is aangereikt door dominee Van Zetten, die Bert pastoraal heeft begeleid. En als het hier gaat over het land, het beloofde land, dan denken wij aan het hemelse Kanaan. Dat Gods kinderen niet beërven door eigen kracht, maar waar ze door Gods genade worden binnengebracht. Hun zwaard deed hen dit land niet erven. Hun arm deed hen geen heil verwerven. Maar uw rechterhand, uw macht, heeft hun die voorspoed toegebracht. Psalm 44, het tweede vers. Dat we hebben geluisterd naar de 10 geboden, zingen we van Psalm 26, het 9e vers. Wanneer ge uw arm verheft, de snode zondaar treft, wees gij dan, Heer, mijn toeverlaat. Psalm 26, vers 9. Luisteren wij nu naar de wet van God. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echtbreken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus heeft gezegd toen hem gevraagd werd wat het grote gebod is in de wet. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk is, u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Trouwe Heere, grote God, onze Vader in de hemel. Deze morgen roepen we uw heilige naam aan. U bent de eeuwige God. En door de Heer Jezus Christus hebt u zich laten kennen als een genadig vader. En zo roepen we u ook aan deze morgen. Om u te danken voor uw trouw. Om u te danken dat u ons nabij wilt zijn, ons uw woord geeft. Deze morgen ons samenbrengt. In de kerk of thuis. Maar dat we ook vanmorgen weer verenigd mogen zijn in het luisteren. De boodschap uit de Bijbel, u aan te roepen, in het zingen van de psalmen, en daar danken we u voor. En we bidden, wilt u ons daarin ook zegenen, dat wij door uw Heilige Geest ook onze harten op u mogen richten, voor uw woorden open zijn, dat wij door uw Heilige Geest zo ons vertrouwen leren stellen op uw belofte en op de genade van Christus. En dan ook in gehoorzaamheid daaruit zullen leven. Heere, zegen daarvoor deze dienst. Dat die tot uw eer is, maar ook tot opbouw van de gemeente. En wees ons daarin genadig. Dat als u met ons handelt naar wat wij hebben verdiend. Als u recht spreekt over ons hart. Over onze handelen en wandelen, ook in de achterliggende week. Heere, wie zou er kunnen bestaan voor u, de Heilige God? Maar wij bidden dat u ons genadig bent. Dat u ons in Christus aanziet. In zijn verzoenend bloed. En geef ons ook het geloof daarin. Dat we vrede mogen hebben bij u. En dat we zo ook mogen delen. In alle rijkdommen van de Heer Jezus Christus. Dat Hij onze rots is. Dat Hij onze hoge priester is, onze koning. Die wij willen dienen en eren. Wij bidden dat U zo ook in onze harten werkt. Zo ons leven leidt. Dat we zo de eredienst samen zijn. Help ons daarin. In luisteren, in spreken, in de verschillende taken. In de betrokkenheid bij de eredienst. Wees met kosters, organisten, mensen van het geluid, de mensen bij de oppas. Heere, wilt u ieder ook sterken in onze taak. We willen u bidden, zegen ons in al deze dingen. Wanneer we ook worden stilgezet bij wat u te zeggen hebt. En worden stilgezet bij de vragen van leven en sterven. Nu ook een van de gemeenteleden na lange tijd van ziekte, bed van ballengooien is heen gegaan. Heren, dan danken wij u voor uw belofte, dat een ieder die in Christus gelooft, niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven mag hebben. Dan danken we u voor de rijkdom van de troost van uw woord. We bidden ook, wilt u hen die verdriet hebben, die rouw hebben, troosten en helpen. En wilt u ons ook leren om onze ogen te richten op u, op uw belofte, om daaruit te leven. In dankbaarheid voor de zegeningen, in geduld bij moeite en verdriet, in volharding in het geloof. Zegen uw kerk wereldwijd, gedenk christenen die worden vervolgd, die leven in omstandigheden waarin zij zoveel gevaar lopen, gebukt gaan onder onrecht en verdrukking. Heere, sterk hen daarin. Geef hen de troost van uw woord. We brengen zo onze beden voor uw aangezicht en onze dank. En bidden om de krachtige doorwerking van uw Heilige Geest. Dat uw woord vrucht draagt, ook vanmorgen. Of in de kerk zijn of thuis luisteren. Heere, tot lofprijzing van uw groot en heerlijke naam. Om Christus wil. Amen. We gaan een gedeelte lezen in het Oude Testament uit het boek Genesis, Genesis 6. En een gedeelte uit het Nieuwe Testament uit de eerste brief van Petrus. De eerste zendbrief van Petrus, hoofdstuk 3, vers 13 tot en met 22. We gaan uit de Bijbel lezen in Genesis 6 en in 1 Petrus 3. We lezen het woord van God in Genesis 6 vanaf vers 9 als volgt. Dit zijn de afstammelingen van Noach. Noach was een rechtvaardig, oprecht man onder zijn tijdgenoten. Noach wandelde met God. En Noach verwekte drie zonen, Sem, Gam en Jafet. De aarde was verdorven voor Gods aangezicht. En de aarde was vol met geweld. Toen zag God de aarde en zie, ze was verdorven, want alle vlees had een verdorven levenswandel op de aarde. Daarom zei God tegen Noach, het einde van alle vlees is voor mijn aangezicht gekomen, want de aarde is door hen vervuld met geweld. En zie, ik ga hen met de aarde te gronde richten. Maak voor uzelf een ark van goverhout. In vakken ingedeeld moet u deze ark maken. En hem van binnen en van buiten met pek bestrijken. Zo moeten we hem maken. 300 el moet de lengte van de ark zijn. 50 el zijn breedte en 30 el zijn hoogte. U moet een lichtopening in de ark maken. En de ark afwerken tot op een el van boven. En de deur van de ark moet u aan de zijkant plaatsen. U moet er een onderste, een tweede en een derde verdieping in maken. En ik zie, ik ga een watervloed over de aarde brengen om alle vlees waarin een levensgeest is, van onder de hemel te gronden te richten. Alles wat op de aarde is, zal de geest geven. Maar met u zal ik mijn verbond maken. En u moet in de ark gaan, u, uw zonen, uw vrouw en de vrouwen van uw zonen met u. En u moet van al wat leeft, van alle vlees, twee van elk in de ark laten komen, om ze met u in leven te houden. Een mannetje en een vrouwtje moeten het zijn. Van de vogels naar hun soort, van het vee naar zijn soort, van de kruipende dieren van de aardbodem naar hun soort, zullen er twee naar u toe komen om ze in leven te houden. En u neem voor uzelf van al het voedsel dat gegeten wordt en verzamel dat bij u, zodat het voor u en voor hen tot voedsel zal zijn. En Noach deed het. Overeenkomstig alles wat God hem geboden had, zo deed hij. En dan gaan we lezen in het Nieuw Testament, de eerste brief van Petrus, hoofdstuk 3, de versen 13 tot en met 22. 1 Petrus 3, vanaf vers 13. En wie is het die u kwaad zal doen als u navolgers bent van het goede? Maar als u ook zou moeten lijden vanwege de gerechtigheid, dan bent u zalig. En wees niet bevreesd, zoals zij bevreesd zijn. Laat u niet in verwarring brengen, maar heilig God, de Heer in uw hart. En wees altijd bereid tot verantwoording aan ieder die u rekenschap vraagt van de hoop die in u is, met zachtmoedigheid en eerbied. En heb een goed geweten, opdat in datgene waarin zij kwaad van u spreken als van kwaaddoeners, zij beschaamd gemaakt worden die uw goede levenswandel in Christus belasteren. Want het is beter te lijden als God dat wil terwijl u goed doet, dan terwijl u kwaad doet. Want ook Christus heeft eenmaal voor de zonde geleden, hij die rechtvaardig was voor onrechtvaardigen, opdat hij ons tot God zou brengen. Hij is wel ter dood gebracht in het vlees, maar levend gemaakt door de geest, door wie hij ook toen hij heen ging aan de geesten in de gevangenis gepredikt heeft, namelijk aan hen die voorheen ongehoorzaam waren, toen God in zijn geduld nog eenmaal wachtte in de dagen van Noach, terwijl de ark gebouwd werd, waarin weinigen, dat is acht mensen, behouden werden door het water heen. Tegenbeeld daarvan, de doop behoudt nu ook ons. Niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus, die aan de rechterhand van God is, opgevaren naar de hemel, terwijl de engelen, machten en krachten hem onderworpen zijn. Tot zover de lezing uit de Bijbel. De kerntekst voor de preek van deze morgen is uit 1 Petrus 3, het 21ste vers. 1 Petrus 3, vers 21. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Maar niet als een verwijderen van het vuil van het lichaam, maar als vraag aan God van een goed geweten door de opstanding van Jezus Christus. Let in de preek op drie gedachten. Ten eerste de dagen van Noach. Dat wordt genoemd in het vers hiervoor. Dus dan letten we op de context van de kerntekst. De dagen van Noach. Ten tweede de doop als tegenbeeld. En ten derde de vraag aan God. De dagen van Noach, de doop als tegenbeeld en de vraag aan God. We gaan nu zingen van Psalm 81... Het 12e vers, opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouw verbond. En wat er verder volgt in Psalm 81, vers 12. Jongens en meisjes, welke mensen worden opgesloten in de gevangenis? Wat voor mensen zijn dat? Ja, dat zijn boeven, misdadigers. Dat zijn mensen die iets heel ergs hebben gedaan, overval hebben gepleegd of iemand hebben doodgeschoten. Die moeten in de gevangenis. En dat is een straf voor de slechte dingen die ze deden. Ja, dat is een straf. Maar er is nog iets, kinderen. Als ze in de gevangenis zitten, kunnen ze het niet weer doen. Niet ergens op straat, in een dorp of in een stad. Kunnen ze datzelfde kwaad niet weer doen. Weten jullie hoeveel mensen er in Nederland in de gevangenissen zitten? Ik heb het eens opgezocht. Nou, dat zijn er bijna 9000. Die mogen er niet uit. Ze zijn niet vrij. 9000. Best veel. Of zullen er nog meer criminelen zijn in Nederland die nog niet zijn gepakt? Als je nu alle slechte mensen kon arresteren en zou ze allemaal opsluiten in de gevangenis. Dan gaat het misschien wel veel beter in ons land. Dan doen de mensen geen kwaad, zijn er geen inbraken, geen moorden. Of kan dat niet? Heel lang geleden, in de tijd van Noach, toen zag God de aarde en hij zag de mensen die hij had gemaakt. En er waren zoveel mensen die slecht deden. En niet alleen maar dat ze oorlog voerden met elkaar. Nee, God ziet ook altijd ons hart. God ziet ook onze slechte gedachten. God hoort ook onze gemene woorden. En het was op aarde heel erg geworden. De mensen deden veel kwaad en dat wil de Heer niet. Hij is er boos om. Hij heeft er verdriet van. Zo mag het niet verder gaan. En daarom dacht God, ik ga een zondvloed brengen. Zo'n enorme watervloed over heel de aarde om alle mensen weg te doen. Ze moeten maar sterven. Deed hij dat direct? Nee, de Heere wachtte nog een tijd. Hij heeft geduld. Misschien krijgen sommigen berouw. Misschien komen er zondaren tot bekering en wordt het beter. En er was iemand, jongens en meisjes, die wel eerlijk was. Die goed leefde. Noach. Noach had echt God lief. Noach had eerbied voor God. Hij deed niet mee aan de slechtheid van de rest. En de Heer had ook Noach gezien. Die man had hij lief. Daar wilde hij mee verder. Met Noach en zijn vrouw en kinderen. Met heel dat gezin. En ik vertelde dat de Heer nog een tijd heeft gewacht voordat hij de wereld ging straffen met het water van de zondvloed. En het mooie is, in die tijd kon Noach de ark gaan bouwen. Het was een enorm groot werk. Zo'n groot schip, waar heel veel dieren in mee moesten varen. Nou, daar moest Noach jarenlang aan bouwen. Maar gelukkig, omdat God geduld had, kreeg Noach wel 120 jaar de tijd om de ark te bouwen. In die tijd werden de mensen ook nog heel erg oud, honderden jaren. En Noach kon in die tijd dat God wachtte er goed aan werken. En in de ark, daar zou zijn familie veilig zijn. En de Heere God die had het ook gezegd. Noach, bouw een ark. En met die ark zal ik jou straks redden uit dat water. 120 jaar om de ark te bouwen. Deed Noach dat? Ja, hij deed het. Maar hij moest natuurlijk wel blijven doorgaan. De Heer had het gezegd en Noach geloofde. Maar hij moest ook blijven geloven en blijven volhouden. En daar komt het nou precies op aan. Want als Noach niet meer zou geloven, niet meer geloven wat God had gezegd, dat die grote watervloed echt komt. En dat hij dan in de ark zou worden gered uit de dood. Als hij dat niet meer gelooft, ja, dan stop je natuurlijk met bouwen. Dan ga je niet verder. Het is zo'n groot werk. En dan ga je denken, ja, die anderen die bouwen toch ook geen ark. En ik zie dat water nog helemaal niet. Ik doe veel liever iets anders met mijn tijd. Ik doe veel liever iets wat ik leuk vind en wat niet zo moeilijk is. Ja, je kunt gaan denken, het is toch ook wel raar. Raar om op het droge zo'n schip te maken. Ja, als Noach zo ging denken, dan zou hij stoppen. Of dan zou het steeds uitstellen. Komt later wel. En hij zou denken, ja, al die mensen laten omkomen, dat zal God toch niet doen. Maar als Noach niet blijft geloven, ja, dan is er straks geen ark wanneer het water komt. En dan moet hij zelf ook sterven. Eigen schuld. In de tijd van Gods geduld komt het aan op volhouden. En vanuit onze eigen tijd, gemeente, kunnen we ons best voorstellen hoe lastig dat kan zijn. Noach en zijn gezin waren met weinigen. En anderen die zullen commentaar hebben geleverd. Noach, je bent niet goed bij je hoofd. Dat geloof je toch niet? Wie bouwt er nu zo'n enorm schip? En de mensen uit zijn dorp, die zullen het wel hebben gevraagd. Noach, waarom doe je dat? Wat ben jij toch aan het bouwen? Wat moet je daarmee? Nou, als ze zulke vragen gaan stellen, dan kun je daar toch mooi wat over vertellen, of niet? Kan tegenwoordig ook handig zijn. Wanneer mensen je vragen stellen over het geloof, concrete vragen, waarom doe jij dat? Vragen wat je gelooft, waarom die Bijbel zo belangrijk voor je is. En wat zou u doen? Gaat u dan het eerlijke verhaal vertellen? Als ze het aan Noach gaan vragen, waarom doe je dat? Wat zal hij hebben gezegd? Ja, dan moet hij toch vertellen over die grote watervloed. God gaat jullie zonden straffen. En hij heeft gezien hoe slecht de mensen zijn geworden. En hij wacht nog een tijdje, maar dan is het afgelopen. Noach is de prediker der gerechtigheid. Zo noemt de Bijbel hem ergens anders. Ja, dat vonden ze natuurlijk niet leuk. Als Noach dat zei. God gaat jullie zonden straffen. Of misschien hebben ze erom gelachen. Maar Noach ging door. Hij bleef het volhouden. Hij zei dat ze slecht bezig waren. Helemaal verkeerd. Op een zeker moment willen mensen dat niet meer horen. Ze worden boos. Ze beginnen te schelden. Ze gaan hem tegenwerken. Tenminste, zo gaat het meestal met profeten die boodschap hebben. Noach leefde in een slechte wereld. En dat zal hij hebben gemerkt. En hij zal eronder hebben geleden. De mensen hadden geen enkele eerbied meer voor God. Nou, die tegenstelling, die kennen wij toch ook. We leven in een slechte wereld. In een wereld die ongehoorzaam is aan God. En dat is het onderwerp in dit stukje van deze zendbrief. Hoe je als christen staat in zo'n wereld. Hoe je daarmee om moet gaan. Wat is nou je opdracht? Terwijl de Heere wacht met zijn oordeel. Wat is nou je opdracht? Terwijl het geloof in hem wordt belasterd. Over die situatie schrijft Petrus in de eerste zendbrief. Christenen die leven in een goddeloze wereld. En daar lijden ze onrecht. En ze verduren tegenstand. En hun geloof ondervindt tegenspraak en spot. Hoe moet je in zo'n wereld leven? De apostel die spoort hen aan om goed te doen. Hij zegt tegen die christenen: wees navolgers van het goede. Ook als dat moeite kost, ook als je ervoor onrecht lijdt. Je kunt beter onrecht lijden dan onrecht doen. Houd vol. Houd vol om gehoorzaam aan God te blijven. En zo klinkt die boodschap vanaf vers 13. Laat u niet meesleuren in dat kwaad. Laat u niet verleiden kwaad met kwaad te vergelden. Maar onder alle druk die je kunt ondervinden of onder laster praat. Wees niet bang. Wees niet bang, maar blijf God vertrouwen. En als de mensen vragen stellen, waarom geloof je dat nog? Waarom leef je op die manier? Wees altijd bereid tot verantwoording. Dat schrijft hij hier ook. Net als Noach. Hij verkondigde de gerechtigheid over Gods recht, over zonde en oordeel, over de ark van behoud. En heb een goed geweten, zegt vers 16. Belangrijk. In dagen zoals die van Noach. Dat je een goed geweten hebt. Dat je zo eerlijk leeft. Oprecht bent. Dat je liefdevol bent en dat je trouw bent aan God. Zodat er eigenlijk niets tegen in te brengen zal zijn. En dat je zelf ook weet, dit is wat de Heere van mij vraagt. Heb een goed geweten. En in onze tekst over de doop, in vers 21, noemt Petrus ook dat goede geweten. En daar merken wij aan, het gaat eigenlijk nog steeds in die tekst, in vers 21, nog steeds over dit thema. De thematiek vanaf vers 13, dat je het goede blijft doen, ook als je ervoor moet lijden, en de noodzaak om een goed geweten te hebben. Het eerste punt was de dagen van Noach. Ten tweede de doop als tegenbeeld. Het is goed om die context helder te houden. In een wereld van kwaad, van tegenspraak, zoals de dagen van Noach, met veel ongeloof en ongehoorzaamheid. En wanneer dat druk op je legt en je lijdt eronder, zorg dan dat je een goed geweten voor God houdt. Je hele mentaliteit in het dagelijks leven, laat die op God gericht zijn. Wat vraagt de Heere? Wat is zijn boodschap? Wat is zijn doel met mij? En al wordt ons geloof aangevochten, is het wel waar? Al lijkt het soms ook vreemd? Al ben je met weinig? Toch met Christus leven. Met Christus blijven leven. Hem geloven in een goed geweten. En nu, in dit verband, herinnert Petrus aan de doop. En hij noemt de doop een tegenbeeld. Het tegenbeeld daarvan, de doop, behoudt nu ook ons. Laten we even goed kijken wat hier staat. Het tegenbeeld van... Bedoel Petrus het tegenbeeld van het water? Het water dat als zondvloed over de aarde kwam, dat water is gevaarlijk. Al die regen, dagenlang, het ging maar door. En de golven, het water steeg hoger en hoger en alle slechte mensen zouden erin verdrinken. En hoeveel mensen werden er gered? Kinderen?
Het waren er maar 8. Noach en zijn vrouw en 3 zoons met hun vrouw. Totaal 8. Weinig, hè? De ongelovige mensen hadden zich niet bekeerd. God had lang gewacht. Het was niet beter geworden. In deze wereld zijn Gods kinderen vaak in de minderheid. Het water van de zondvloed was gevaarlijk, maar de doop is heel anders. Die behoudt ook ons, staat er. In die zin is het een echt tegenbeeld, een tegendeel van de zondvloed. Het water van de doop is niet gevaarlijk, want God wil ons redden en God wil onze zonde afwassen. Als we kijken in het voorgaande vers, waar kunnen we de doop dan mee vergelijken? Nou, eerder met de ark die werd gebouwd. En dat is een symbool, een typologie van de doop. De ark, die heeft dat kleine aantal mensen behouden. Die ark, die werd gebouwd. En dat is de doop. Er wordt iets gebouwd wat je zal redden. Een tegenbeeld, zeg maar een afdruk. Zoals je tin giet in een mal. En daarin zie je het beeld. En zo is de doop ook een soort afdruk. Je ziet de vorm, je ziet de figuur van hoe God u redt. Bent u behouden door de doop zelf? Als je maar gedoopt bent, dan ben je behouden. Dat staat er toch, kan iemand zeggen. Laat je maar dopen, dan ben je gered. Maar nee, het ritueel op zichzelf redt ons niet. Zo rechtlijnig moet je zo'n uitspraak niet uitleggen. Net als die uitspraak van Jezus: dit is mijn lichaam. Daaruit heeft men wel de conclusie getrokken dat het avondmaalsbrood verandert echt in Jezus' lichaam. Want dat zegt hij toch, dit is mijn lichaam. Nee, zo werkt zo'n zin niet, de taal in zo'n zin niet. Het verwijst naar zijn lichaam. Het staat er symbool van. En die handeling van het dopen op zich brengt geen behoud. Let niet op de uiterlijke werking van het water. Het is geen verwijderen van het vuil van het lichaam. Doopwater heeft geen geheime, zuivere kracht. Achter de doop staat iemand anders. En dat is Christus. En hij is onze redder. En Christus is het die die zondaren verlost van het gericht. Hij is het die voor de zonde heeft geleden en die ons weer tot God zal brengen. Hij is de redder. En achter de doop staat Christus. En die verlossing van Christus, door Christus, die is groter dan die van de ark. Want voor de zondvloed was er veel slechtheid op aarde en Noach werd gespaard met zijn gezin. Met hem wilde God een nieuw begin maken. Noach, ja, die zou de Heere in ere houden. En je ziet het, als Noach met zijn gezin uit de ark komt, hij brengt een dankoffer aan God en hij vraagt naar de Heere en hij wil hem dienen. Noach is een gelovige vader die met zijn gezin een altaar bouwt. Is dan alle slechtheid van de aarde verdwenen? Wat blijkt? Nee. Het probleem is niet echt opgelost. Want het hart van de mensen, ook in het gezin van Noach, het hart van de mensen blijft zondig. Niet iedereen houdt een goed geweten voor God. Christus moest komen. Hij moest komen om het echt anders te maken in de wereld. En zijn bloed reinigt van de zonden. En door zijn offer brengt hij ons weer bij God. In hem, in Christus, zijn wij een nieuwe schepping. Veel meer dan bij Noach na de zondvloed. Veel meer dan bij Noach breekt er door Christus een leven aan dat tot lof is van God. Wat gebeurt er dan wanneer wij worden gedoopt? Nou, de doop verbindt ons aan de Heer Jezus Christus. De doop, dat is een afbeelding, zoals de ark die werd gebouwd. Kijk, hier is uw behoud. Kijk, zo zult u er doorheen komen. Kijk, dit is Christus door zijn opstanding. Hij die kwam uit het graf. Door zijn opstanding zult u leven. De doop laat onze inlijving in Christus zien. Hij stond op uit de doden. En door zijn kracht zullen wij opstaan in een nieuw leven. En door onze doop zijn we met hem verbonden. Dat is de ene kant. Hoe God ons redding schenkt. Door Christus, de redder. Er is ook een andere kant. De kant van de vraag aan God. En dat moet er ook bij. Want anders ga ik nog verloren. Ook al heeft Christus zich aan mij verbonden. Maar deze tekst is door uitleggers best geworsteld. Wat zegt de apostel hier nou eigenlijk allemaal over de doop? En het grondwoord dat hier met vraag is vertaald, kan volgens sommigen iets anders betekenen. Iets als aanbod, als geschenk. Eigenlijk het spiegelbeeld van vraag. En dan is de doop juist van God uit een aanbod. Toch ligt het meest voor de hand om dit woord te vertalen als vraag. Zoals het ook in de herziende statenvertaling is gebeurd. Zoals je ergens om verzoekt. Het behoud dat is niet gelegen in het schoonwassen van het lichaam, maar in een vraag aan God. Daarmee kom ik bij het laatste punt van de preek. We zagen de dagen van Noach, de doop als tegenbeeld. Ten derde de vraag aan God. De heilige doop doet ons God vragen. Misschien is het lang geleden dat u bent gedoopt. Maar vergeet het niet. Terwijl de Heer in zijn geduld nog wacht met het oordeel, blijft de doop ons motiveren om God te vragen. Want hoe blijft u volhouden in dagen zoals die van Noach? Nou, die doop is een vraag aan God. Een vraag van een goed geweten. Dat is om een goed geweten. Daar wordt om gevraagd. Dat is het verlangen. Wij bidden om met Christus op te staan als christen en te zullen leven met een goed geweten. Zodat we niet ongehoorzaam worden, zodat we niet het kwade lief krijgen, maar dat we een goed geweten mogen hebben. Ons geweten gereinigd door het bloed van Christus, maar ook als christelijke levenswandel. We bidden dat we op God gericht zullen zijn. In het Nieuwe Testament is de doop ook een vraag. Wanneer iemand werd gedoopt, dan wordt de naam van de Heere aangeroepen. Als volwassene, ja, dan kun je zijn naam aanroepen. Als kind ook, als je de dingen gaat begrijpen van de Bijbel, kun je tot God bidden. Wanneer zuigelingen worden gedoopt, dan kunnen ouders dat voor hun kinderen doen, de naam van de Heere aanroepen. Ouders die stellen de hoop voor hun kind op God. Wie zelf als kind, als baby werd gedoopt, die dient dat ook te gaan doen. Die dient de naam van Christus aan te grijpen. Dat u gedoopt bent, dat leert u dat God uw redder is. Dat je hem aanroept, aangrijpt voor je redding. Wat is dit vragen? Dit vragen, dat is een verwachten. We hopen het. We doen een beroep op de Heer. Dat is, we geloven in zijn naam. Dus als u uw nood ziet, als u ontdekt hoe verloren u bent, hoe strafwaardig. En u kunt uzelf niet wezenlijk veranderen, u kunt uzelf niet vrijmaken. Dan mag u terugdenken aan uw doop, die afdruk van de ark, die ark in opbouw. Zie wat Christus deed. Denk terug aan uw doop. Zie de afdruk van Christus. En vraag zo God om genade. Ja, het doopformulier dat we gebruiken legt uit dat elk verbond twee kanten in zich heeft. Eerst is er wat God heeft gedaan in Christus. En de andere kant is, wij worden verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. En dat is die vraag aan God van een goed geweten. En dat woordje van kun je op twee manieren opvatten. Maar hier past het beste de vraag om een goed geweten. Gelovig vragen en met vertrouwen de Heere gehoorzaam zijn. En die twee kanten zagen we ook bij de ark in Genesis 6. God sluit een verbond, mijn verbond, zegt hij. Maar Noach moet die ark bouwen en Noach moet daar ook naar binnen gaan. En Noach doet dat. Noach gelooft. Noach gehoorzaamt het woord van God. En dat moeten wij vroeg of laat ook leren doen bij onze doop. De doop, die richt ons vol verwachting op God. En wanneer u gedoopt bent, dan mag dat u houvast geven. Als een reddingsboei, als een ingedrukt zegel. Er wordt een ark gebouwd, zegt de doop. Dat is het werk van Christus. Hij is ter dood gebracht. Hij is opgestaan. Hij is aan Gods rechterhand. Hij regeert over alle machten. En blijf u daaraan vasthouden. Hij zal uw geweten reinigen van zonde. Hij zal uw leven leiden dat een nieuwe mens opstaat. En dat we met een goed geweten blijven leven. Zie maar, door de doop, op de Heer Jezus Christus. Wees eerlijk, het zijn toch nog steeds de dagen van Noach. De Heere God wacht in zijn geduld. En dan kun je wel denken, waar blijft dan zijn grote dag? Iemand kan zeggen, gelooft u dat allemaal? De wereld die zet het geloof onder druk. En om dan onrecht te lijden, denk aan uw doop. Daar kwam Christus met zijn genade. En dat verbond u aan zijn opstanding. Vraag hem om kracht in alle lijden. Vraag hem om een goed geweten. Dat u de Heere trouw zult zijn. En zo in vrede naar die grote dag toe kunt leven. Vraag hem om een goed geweten. Hij geeft het. Christus is aan Gods rechterhand. Aan hem is alles onderworpen. Met hem. Wanneer we met hem trouw zullen zijn, komen wij niet beschaamd. Dit vragen in de tekst, dat is een geloven. Dit vragen, dat is een aanroepen van de naam des Heeren. Een aanroepen waardoor wij zalig zullen worden. Leef zo met uw doop. Blijf de Heere aanroepen. En dat u zo het voor een goed geweten ook van de Heere verwacht. Amen. Wij zullen nu gaan zingen van Psalm 25. Psalm 25, het zevende vers. Gods verborgen omgang vinden zielen waar zijn vrees in woont. In de eerbied voor God vinden we ook de omgang met God. En zo houden we onze ogen omhoog om op God te letten. Dat Hij onze voeten voert uit de netten van de boze. Ons op het goede pad leidt. Psalm 25, vers 7. Samen de Heere danken en bidden. Grote God, u bent de God van zaligheid, van behoud, voor ieder die u aanroept om uw genade en hulp. Heere, en terwijl we moeten belijden dat we door onze ongehoorzaamheid en opstand het oordeel hebben verdiend. En u bent rechtvaardig. En u zult het kwaad straffen en wegdoen. En door de hele Bijbel mogen wij zien dat u ook een genadig God bent. Dat u zelf redding geeft in de ark. Redding uit de slavernij in Egypte. Redding in het kruis op Golgotha. We mogen het zien in het teken van de heilige doop. En wanneer we daaraan worden herinnerd, dat we daarin een beeld zien van het werk van de Heere Jezus Christus, dat ons aanmoedigt om op u te vertrouwen, om tot uw eer te leven, in trouw, in liefde en gehoorzaamheid. En zo willen we ook vanmorgen samen als gemeente uw heilige en heerlijke naam aanroepen, u bidden en smeken. Heere, behoed ons onder uw genade. Leid ons door uw geest. Geef dat we met een goed geweten in deze wereld staan. Reinig ons door het bloed van Christus. Reinig ons door de Heilige Geest. Ook wanneer het moeite met zich meebrengt om het goede te doen. Ook wanneer ons kwaad en onrecht wordt aangedaan. Dat wij toch uw geboden zullen bewaren. Heere, en wanneer het geloof wordt verdrukt door secularisatie, door zoveel andere gedachten, soms ook door spot. Wij bidden van u, geef ons de kracht om uw naam te belijden, om verantwoording af te leggen van de hoop gegrond in uw belofte, de hoop van eeuwig leven door de Heer Jezus Christus. En we danken u daar ook voor. Mensen vrijmoedigheid krijgen om van u te getuigen. Dat u zo ook in harten van ouderen, kinderen, jongeren wilt werken. Dat ze u niet kunnen missen. Ook al zijn er veel vragen, dat ze toch u zoeken en lief hebben. Wij bidden van u, wilt u dat versterken en bevestigen. We dragen elkaar aan u op, ook in de moeite die er zijn in de gemeente. We denken aan Hannie van Ballengooien, haar kinderen. Nu hun man, vader, is overleden. En wij bidden van u dat u hen daarin nabij bent, met uw kracht en troost. Nu dat gemis gekomen is, afscheid genomen moet worden. Heere, wilt u zelf hen nabij zijn, ook in deze dagen, in deze week, van afscheid nemen, van begraven, dat u zelf hen daarin helpt en leidt, en ook naar de toekomst toe, hen omringt met uw barmhartigheid. Wees met anderen die rouw dragen, die een verlies leden, wat ook telkens weer gevoeld kan worden. Sterk en troost daarbij. U bidden we ook voor de zieken, wilt u hen ondersteunen, als er pijn geleden wordt. Geef ook herstel en verlichting, zegen alle middelen en behandelingen. U bidden voor Dick Dingemans, die uitslagen verwacht en ook weer met de chemokuur zal beginnen. Wees hem nabij, schenk hem de kracht van uw Heilige Geest om deze weg te gaan. En wij bidden ook bovenal, Heere, zegen die behandeling, zodat ook door de kuur de ziekte zal worden overwonnen. Wij bidden dat u door de naam van de Heer Jezus Christus ook hem daarin helpt en het leven geeft. U bidden we voor Jannie van der Heijden. We danken u voor de positieve uitslag en dat het ook minder wordt met de pijn. En we erkennen daarin uw goedheid en trouw. Heere, u komt daarvoor de lof toe en wees haar ook verder nabij en haar leidsman. U bidden voor de jongeren die volgende week belijdenis hopen te doen. En daar danken we u ook voor. Mensen die het teken van de doop in hun jonge jaren meekregen. En ook zelf die vraag zijn gestellen aan u. Om een goed geweten, het verlangen om in uw wegen te wandelen. Daar danken we u voor en wij bidden wilt u hen zegenen. Mogen ze door de kracht van uw Heilige Geest dan ook met vrijmoedigheid en overtuiging, in afhankelijkheid, uw naam belijden. En Heere, dat ze ook zo hun eigen plek in de gemeente kunnen innemen, Dat ze daar ook bezig kunnen zijn met de gaven die u geeft en de weg die u wijst. Zegen hen daarin en geef dat het ook een eredienst zal zijn tot lof van uw naam en tot opbouw van de gemeente. U bidden voor dominee Van Zetten en ook voor zijn gezin. Nu deze week een beslissing genomen zal moeten worden over het beroep dat op hem is uitgebracht. We willen van u vragen, geef hem wijsheid, geef hem uw leiding om de goede weg te zien in zijn roeping, met zijn leven, sterk hem daarin. Wij bidden van u, wees ook ons als gemeenten in Bruchem en Kerkwijk, de Wijnen, Nederhemert. Wees ons ook genadig en Heer, ook in deze dingen dat u de gemeente gedenkt wanneer wij hopen dat hij nog wat langer hier kan blijven werken en ook hier zijn roeping zal kunnen vervullen. En zo willen we dit ook voor u neerleggen in het gebed, in het vertrouwen dat u zelf zorgt voor uw dienaren en voor uw gemeente, hier en elders. U willen we bidden voor evangelisatiewerk, ook wat in deze zomer gebeurt. De voorbereidingen van de vakantie Bijbelweek, het daarbaarwerk. Allen die daarbij actief zijn, ook als er verschillende dingen anders geregeld worden. Wij willen van u vragen dat u daarvoor de kracht en de wijsheid geeft, maar ook uw zegen erover gebiedt. Zodat uw woord in de harten van mensen komt. Ze u leren zoeken en kennen. En zo ook zich mogen voegen bij uw gemeente die ook samen uw naam belijdt en die naar uw wegen vraagt. Geef dat er veel vrucht mag zijn. Ook op de verbreiding van het evangelie hier in heel ons land en door heel de wereld heen. Zegen het werk van de GZB, ook de hulp die geboden wordt in landen waar het coronavirus veel teweeg brengt. Waar daardoor ook noden ontstaan van schaarste, van werkeloosheid, van honger. Zegen de gaven die we daaraan mogen besteden. U legt me deze dingen in het gebed neer. Heere, hoor ons gebed. Niet dat wij dat zelf verdienen of waardig zijn, maar we pleiten op het werk van Christus. U hebt toch uw belofte gegeven. En zo mogen we elkaar aan u toevertrouwen. Zo mogen we u danken voor wat u geeft, ook in deze tijd. Wees met de jongeren, wees met de kinderen, als het vakantietijd is. U wilt hen bewaren en zegenen. En dat ons hart ook vervuld mag zijn van liefde voor uw dienst, van dankbaarheid voor uw gaven, van eerbied voor uw woord. We bidden het in Jezus' naam. Amen. Tot slot zingen we van Psalm 140. Psalm 140, vers 13. De vromen zullen u verheugen, u verhogen, gezegend door uw milde hand. De oprechten zullen voor uw ogen steeds bloeien in gewenste stand. Psalm 140, vers 13. Dat zingen we staande. Ga uw weg in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zijn met u allen. Amen.